Onze hulp en onze verwachting is van Israëls God, die de hemel en de aarde uit niet voortbracht, en die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefden, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader in Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen Psalm 72, het zesde en het achtste vers. Nadat we ons gesteld hebben onder de tucht van Gods heilige wet, wordt gezongen, of zingen we Psalm 119, het 17e vers. 119, 17. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
MUZIEK
We luisteren naar de schrift. 1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 17. 1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 17. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en de Heer Jezus Christus die onze hulp is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader en Christus Jezus, onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halsstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid der zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Door de genade van de Heere is onze Heeren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welken ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onzienlijke en onverderfelijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De tekst vindt u in 1 Timotheus 1, de versen 16 en 17. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de alleenzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Barmhartig en genadige Heere, op deze voorjaarsmorgen brengt u ons weer samen en het mag zondag zijn. Welk een gunst, Heere, een dag die al zoveel eeuwen mag zijn en ook nog aan het einde van de 20e eeuw. We hebben het er niet naar gemaakt, Heere, dat we dit allen geloven en ootmoedig beleiden. Want uw dag is uw gave. En dat u niet alleen die dag hebt gelaten, maar dat u op die dag ook de gemeente nog laat samenkomen. En niet alleen hier, maar ook op deze wereld. Al mogen wij wel zeggen dat wij van de landen op deze wereld rijk bevoorrecht zijn. Want we kunnen niet alleen 's morgens, maar ook 's middags of 's avonds met de gemeente samenkomen. We kennen twee diensten. En u weet u of dat we aan die diensten behoefte hebben. Zo in de gang van het leven komt u ons dagelijks tegen met voedsel. We kunnen op de gezetten of op bepaalde tijden dat voedsel gebruiken. En we hebben het nodig. Nodig of dat we jong zijn of oud zijn. We kunnen het niet missen en u geeft het. En ook daarin blijkt nog onderscheid met zoveel op deze wereld die gebrek lijden en zelfs de hongerdood dreigen te sterven. Heren, u weet het of dat wij behoefte kennen aan de verkondiging van het woord. Laten we niet uit traditie of door een sleurgang, door een gewoonte regelmatig aanwezig zijn op uw dag. Maar laten wij verstaan wat ook heel bijzonder in het boek der psalmen zo naar voren komt. De behoefte van het hart. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Heere, laat het daarheen mogen gaan en laat het zo blijven bij jongeren en bij ouderen. Onthoud ons uw heilige geest niet. Wij zullen dan ook in de gang van het leven over de vrucht van de prediking kunnen spreken. Dan leven we niet bij dominee X of Y of we eindigen niet in hem. Maar dan mogen we getuigen. De Heere heeft het middel willen gebruiken. En dat doet hij nog regelmatig. Niet alleen tot versterking van het geloof, maar ook tot ontplooiing, tot verzekering van het geloof. Barmhartige God wil dat uit genade geven. Mogen wij dat van u vragen? Heer, u hebt dat zelf ook gewild. Wanneer u dat eeuwen geleden niet gewild had, er was in deze wereld geen kerk gekomen. Geen gemeente gesticht, de ambten niet ingesteld, herauten van u niet gewerkt, alles uit u, van u en door u. Denk dan aan uw verbond, Heere, want in uw verbond ligt dit alles vast. En u hebt het zelf gezegd. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen is gegaan, is vast en onverbroken. Heere, wat is dat een wonder voor mensen die niet alleen zondig zijn, maar ook zonde van bedrijf en van de nalatigheid kennen. Barmhartige God, wilt u op deze dag in het midden van ons uw majesteit laten werken, zodat het woord der genade ingang mag vinden in ons hart en door mag werken in ons leven. wil gij de begeerte van het hart ook schenken, wanneer we met onze noden, met onze behoeften, ook deze morgen tot u gekomen zijn, wanneer we de kerkgang u voorgelegd hebben, trouwe God, laat op deze dag een rijk ondervonden worden, dat gij een nooit beschamende rotsteen zijt. Wanneer we worstelen met onze zonden en schuld en de berg van ongerechtigheid ons aangrijpt, laten wij buigen voor u met de belijdenis, Heere, die berg zou naar recht moeten blijven en zelfs groter moeten worden. Maar nu spreekt u in uw woord van uw heilsmiddelaar en de kerk mag hem noemen, wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Laat zijn naam werkelijkheid zijn in mijn leven. En ook dat gebed, Heere, is niet te vergeefs. Ja, wanneer die bede steeds wordt uitgesproken, laat u niet staan, u laat geen smekeling, u laat geen boetvaardige staan, maar u denkt aan uw verbond. Bereid ons dan al zo een gezegende dag, Heere, ons ook gedenkend in onze tijdelijke zorgen en noden. U weet hoe dat we gekomen zijn en wat er zo kan leven in het hart en wat men zo mee kan maken op de weg door dit leven. Wat is het een zegen, Heere, dat wij alles u mogen neerleggen, voor u mogen neerleggen, ja, dat we alles aan u bekend mogen maken. Laat het ons goed zijn vandaag hier te zijn, barmhartige God. Wij dragen ook allen aan u op die verhinderd zijn. Bedenk de zieken, barmhartige en genadige Heere, dat ze van u mogen ontvangen wat nodig is. Bedenken aan zuster Bouterse Looi, die binnenkort moet opgenomen worden in het ziekenhuis in Dirksland in verband met een operatie. Wilt u alles wel maken, Heere, en laat er vertrouwen mogen ontstaan. Denk aan broeder Driessen en aan zuster Borm van Olme, die beide uit het ziekenhuis thuis zijn gekomen. Wij danken uw naam daarvoor. Wilt u hen verder goed en nabij zijn, naar ziel en lichaam beide. Denk ook degene die mee kunnen luisteren. Zie ook in ontferming op hen neder op deze dag, Heere. Ja, wil op deze aarde zijn, met de kracht van uw Heilige Geest. Wil al uw dienaren bekwamen en tot zegen stellen. Wees zo ook met onze vriend en broeder, die in onze gemeente voorgaat, zijn thuisgemeente. Geef dat hij niet alleen met makkelijkheid, maar ook met zegen mag dienen. We hoorden dat er ook gasten zijn in het midden van de gemeenten uit Roemenië. Wilt u ook hen gedenken? Ook in de kerkelijke gemeenschap waarin zij mogen staan en waarin zij dienen mogen. Gedenk ook hun gemeenten op deze dag in het samenkomen voor uw aangezicht. En wil u ook hen genadig zijn hier, Heere. Barmhartig en genadige God, wilt u uit genade een horend en een verhorend God zijn? Neem weg onze ongerechtigheden. Verzoen het kwade in het bloed van Christus. Reinig en heilig ons door uw geest en bedeel ons met uw geest, zodat uw woord mag werken, mag wonen in onze harten. Sterk ons ook tot het dienstwerk aan deze plaats op deze dag. Hoor ons om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar nadenken over Paulus, een voorbeeld de eeuwen door. En we worden dan stilgehouden als het gaat over het voorbeeld zijn naar zeeren ontfermende liefde, door de gezindheid van Jezus Christus en tot bemoediging van de gelovigen. Paulus een voorbeeld de eeuwen door. Naar zeeren ontfermende liefde, door de gezindheid van Jezus Christus en tot bemoediging van de gelovigen. We gaan samen zingen Psalm 33, de versen 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid om uw gave te geven. 33, 5 en 6. Geliefden, wanneer het over de bekering gaat, dan komt het voor dat gezegd wordt, en niet een ieder kent een Paulusbekering. Niemand wordt zo geleid als hij, enkele uitzonderingen daar gelaten. Zelf hebben we dat zoveel malen reeds gehoord. Paulus werd zo krachtdadig omgezet, neergeveld, van een vijand tot een vriend gemaakt. Totale verandering in zijn leven. En hij kon in zijn verder leven de dag en uur aangeven. Het moment zal voor de poort van Damascus werd ingegrift in zijn leven, onuitwisbaar. En wat er in de straat der rechten heeft plaatsgegrepen, stond hem ook duidelijk voor de aandacht. Niet een ieder kent zo'n bekering, zo'n omzetting gelijk Paulus. Nu is dat waar. Daar kunnen we en mogen we niets van afdoen. Want anders krijgen we de schrift tegen. Maar we zijn niet klaar met die opmerking. Niet een ieder wordt zo omgezet als Paulus. Want dan vergeten we één zaak. Één zaak die hij door de leiding van de Heilige Geest zelf heeft vastgelegd in de brief aan Timotheus. En nu weten we dat er een groot verschil kan aangegeven worden tussen de levensgang van Paulus en die van Timotheus. Vandaar dat ook in het kerkelijke leven wordt gezegd, maar er zijn toch ook Timotheusen. Die vanaf de kinderjaren geleid zijn. Of geleid worden. Jazeker. Maar wat schrijft hij niet aan zijn geestelijke zoon? Dat de bekering, zijn bekering, van betekenis is. Van betekenis is voor zijn tijdgenoten en allen die na hem zullen leven. Ook in de laatste periode van de wereld. Hij geeft het zo heel duidelijk aan, en we kunnen het lezen in de tekst, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Hoort u het? Dus de krachtdadige omzetting, de bekering van Paulus, bevat onderwijs. Hij is zelf in zijn omzetting tot een voorbeeld gesteld. En dan niet zo tot een voorbeeld, dat het in grote lijnen met de ander dient te gaan zoals het met hem gegaan is. Nee, we worden gericht op de kernzaken. En die kernzaken spreken in het leven van al Gods kinderen. In welke tijd ze ook leven. En wat is dan de eerste kernzaak die Paulus aangeeft, waar hij het over heeft? En die zaak is een ieder niet vreemd in wie leven de Heere gekomen is. Namelijk barmhartigheid. We komen dat woord barmhartigheid in het 13e vers al tegen. En zo ook in het 16e vers. Hij zegt in het 16e vers hetzelfde wat hij deed horen in het 13e vers. Maar Mij is barmhartigheid geschied. En dat woord barmhartigheid spreekt van ontferming, van bewogenheid. En als Paulus dit schrijft, als Paulus dit uitspreekt, want dat heeft hij vele malen gedaan, dan blijkt daarin al bekering. Bekering? Jazeker. Want hij gebruikt niet het woord genade. Is het woord genade van geringer waarde dan het woord barmhartigheid? O nee. Wanneer we zijn levensgeschiedenis nagaan, dan komen wij herhaalde malen dat rijke woord genade ook tegen. De Heer heeft zelf ook tegen hem gezegd, en mijn genade is u genoeg. Maar het woord barmhartigheid, het woord ontferming, gaat nog wat verder dan het woord genade. Dieper. We komen dichter bij het hart van God. Het woord barmhartigheid wijst op de hartelijke gezindheid des Heren. En die gezindheid van de Heere is niet opgewekt door een mens en zal ook nimmer door een mens opgewekt kunnen worden. De uitdrukking mag u bekend zijn, God door God bewogen. En dat is het. En nu hebben we gezegd, we bemerken bekering in het gebruik van het woord barmhartigheid. Ja, hij was fariseer. En een fariseer was trots op zijn vroomheidsoefening. Een fariseer, een echte fariseer, was ervan overtuigd, ik ben vervuld met barmhartigheid. En ik kom tot ontferming. Want mijn goede werken zijn toch niet gering. Vandaar dat de Heer Jezus Christus in de gelijkenis aangeeft de gezindheid van de fariseer. Ik ben niet als die en als die, en ik vast 2 maal per week, dus dat was eigen levensgerichtheid, met natuurlijk de verwachting en zelfs de zekerheid dat zijn gezindheid beloond zou worden door de Heere. En ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. Wat bemerken we? Dat een fariseer Gods barmhartigheid niet nodig had. Weet u wat een fariseer nooit zong? Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verscholven, ja, de ellende drukt mij neer. De fariseer, die leefde ook bij zijn eigen zondebeschouwing. En die kende Paulus ook. En daarom, wat is het tweede stuk waarin zijn bekering blijkt? Wel, dat hij schrijft over het zondaar zijn. Een farizeeër had wel zonde. Een farizeeër had het wel over zonde. Maar hij kwam toch uiteindelijk terecht bij twee soorten van mensen. Twee soorten van mensen op de wereld en daarom ook in de directe eigen omgeving. Zondaren, geringe zondaren waren zij die de wet niet kenden, maar zij die de wet overtraden, grote zondaren, en tot die categorie mensen behoorden ook de heidenen en niet te vergeten de tollenaren. En hoe stond men tegenover de Heer Jezus? Ja, die zag men ook als zondaar. Ook als zondaar. Want die hield zich niet aan de wet en aan de wetsbeschouwing van de farizeeërs. Vandaar, en dat was op zichzelf een gangbare uitdrukking bij hen, dat ze het hadden over deze. Het was altijd hij en het was altijd zij. De farizeeërs die zagen af van zichzelf en keken naar een ander en hadden het steeds over een ander. Vandaar dat we lezen, als het gaat over Jezus, deze ontvang de zondaars en eet met hem. En geliefden, dat was nu voorbij. Die gezindheid, die mentaliteit, voorgoed voorbij. Hij was bekeerd geworden. Waarvan ben u bekeerd? Ja, dominee, ik heb dit nagelaten en ik ben zo gaan leven en ik houd er die gezindheid op na en de mensen die kunnen op me aan. Dus het bewijs van goed gedrag meedragend en het werkboekje bij de hand en als het nodig is opslaan. Ja, maar het is niet verkeerd. Maar dan zijn we nog niet bekeerd. Wat is er gebeurd van binnen? Van binnen. Want geliefden, de woorden ongerechtigheid en eigengerechtigheid zijn geen woorden op zich. Wanneer dat nog woorden op zich voor ons zijn, dan leven we bij de klanken. Maar de zaken van de woorden verstaan we niet. Paulus was zondaar geworden. En dan moeten we dat woord eens gaan bekijken als hij dat gebruikt. Als je dat aangeeft in het 15e vers en in het 16e vers. Wetsovertreder. Buiten God en staande buiten Christus. Kind van de toren. Ja, maar dominee, nou maak u het toch wel een beetje erg hoor. Maar zo zijn we toch niet. Oh nee. Dan moet u Efeze 2 maar eens lezen wat Paulus schrijft. Dan is hij niet bezig steeds en gij. Maar wij waren van nature kinderen des torens gelijk de anderen. Maar God die rijk is in barmhartigheid Kijk, daar hebt u het. Dat machtige wonder dat de Heere afdaalt in de staat van mensen ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. En dat de Heere ons daar uithaalt. Dat de Heere ons vandaag ook haalt uit onze zonde, uit ons zondeleven en uit het leven van onze diep ingewortelde eigen gerechtigheid. Hebben we het wel eens gezegd? En je hoeft het niet op den dijk in Middelharnis te zeggen. Maar hebt u het wel eens gezegd tegen uw huisgenoten? Ik ben onbekeerd. Ik leef in een onverzoende staat. Als de rust weg, dan gaan we verstaan welke woorden de Heere in zijn woord van ons heeft vastgelegd. En daar kon Paulus niet meer omheen. En hij vat alles samen in dat ene woord zondaar. Maar hij zegt, mij is barmhartigheid geschied. De Heere is in mijn onbekeerlijke, onverzoende staat gekomen. En hij heeft mij getrokken daaruit. Hij heeft mij omgezet. Hij heeft zich in mijn leven niet onbetuigd gelaten. De Heere is mij te sterk geworden. Ik ben van een fariseer, een tollenaar voor God geworden. Een boetvaardige zondaar, een smekeling, een behoeftige, Gods barmhartigheid, de bewogenheid des Heren ging voor mijn leven. En ik moest het daar van hebben. Hij kon niet meer komen met zijn lijstje. Hij kon niet meer leven bij de gedachte. Ik bewijs Goden een dienst door mijn leven. En nog sterker door de christenen te vervolgen. En de gemeente van Christus als het ware monddood te maken. Dat is voorbij. Daar is al berouw gekomen. Waar Gods barmhartigheid gaat werken in het leven. Daar komt de hartelijke droefheid. Daar wordt beleden. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Maar er is nog meer. En dat heeft hem wel heel diep getroffen. Gods barmhartigheid heeft hem niet alleen zondaar gemaakt voor God en gebracht tot het belijden van het zondaar zijn, maar de ontferming des Heren ging ook zo werken in zijn leven dat hij mocht kennen de hartelijke gezindheid des Heren ten opzichte van hem. De liefde van God werd in zijn hart uitgestort. Machtig wonder tegen de achtergrond van die werkelijkheid zoals hij dat schrijft. Een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Wat achter ligt, dat kan hij ook nimmer vergeten. Maar in zo'n staat, in zo'n leven, in zo'n stuk levenswerkelijkheid, is de Heere gekomen. Heeft de Heere zich niet onbetuigd gelaten? Ja, de Heere heeft me van een godslasteraar gemaakt tot een godszoeker. Van een vervolger tot een volgeling. En van een verdrukker tot een aanbeder. En wat hij dan in het 13e vers laat horen, dat wordt nog in het 16e onderstreept. Mij barmhartigheid geschiet. En daarom door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Op de weg der genade gaat het daarheen. De Heere werkt op zijn eer aan. En een zondaar krijgt de eer van God lief. Om de Heere te erkennen voor zijn ontfermende liefde. En dat die bewogenheid des Heeren blijft bestaan. En blijft doorwerken. En zelfs nog groter en heerlijker wordt in het leven. Als het toch een goede gezindheid mag zijn. En ik hoop van harte dat dat ook zo bij u is. Dan krijgen ouders hun kinderen steeds meer lief. Jazeker, dat wordt niet minder bij het ouder worden. Maar dat neemt toe. Ook al ben u 80 jaar geworden en is uw zoon of dochter 55 of 40. Dezelfde, nog sterker dan voorheen. Al zijn ze buitenshuis. Het zijn toch uw kinderen. En omgekeerd, bij het ouder worden, al wordt de verhouding anders. Natuurlijk wordt die anders bij het ouder worden. Maar vader en moeder worden niet afgeschreven. Het beeld wat we krijgen van onze ouders is veel sterker en nog meer gevuld dan toen we jong waren. Kijk. Als het nu zo al is, in de natuurlijke gang van het leven, zou het dan in het geestelijke leven anders zijn? Nee, de Heere staat daar zelf voor in. En dat is het machtige wonder. Waartoe wij niet kunnen komen en wat wij van huis uit niet hebben, dat werkt de Heere door de kracht van zijn geest. En dat naar zijn bewogenheid, naar zijn hartelijke gezindheid. Paulus gaat in de tweede plaats Timotheus en ook ons stilhouden bij Jezus Christus, bij de zaligmaker. Bij de ambtsdrager, de gezalfde, die God gezalfd heeft tot profeet, priester en koning. En hij heeft in het 15e vers al zo het licht op hem laten vallen. Omdat hij zelf staat in het heilslicht. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. En als je nu denkt aan Jezus Christus, die gisteren en heden en morgen dezelfde is. En dan kan hij niet vergeten dat hij zondaar is. Ja, hij moet zelfs belijden dat hij de voornaamste van de zondaren is. Dat woord voornaamste moet u niet opvatten in de zin van de ergste. Dus de man die zoveel op zijn rekening heeft staan, dat er geen tweede op de wereld komt of ooit op de wereld geweest is. Zo moet u het niet opvatten, zo kan hij het ook niet stellen. Want hij weet ook niet van mensen af voor zijn tijd, en bijzonder niet van mensen af na zijn tijd. Maar dit wordt wel vereeuwigd door hem. En de Heilige Geest heeft hem daartoe geleid. Ik sta op de lijst van de zondaren bovenaan. Bovenaan. En als hij dan denkt aan heel de wereld gevuld met zondaren, ja, dan moet hij belijden. Eerst ik en dan de andere. En dit was niet een stukje zwaarheid door zo te spreken. Want je hebt mensen die willen het ook met zware woorden doen. Ach, dan kun je wel wat lijken voor deze of gene, maar je bent niets in de ogen van de Heer. Er straalt ook niets van het leven uit. Nee. Als het werkelijk waar is, dan straalt er wat van het leven uit. Moet je denken aan de Pinksterdag. Van hen werden gezien verdeelde tongen van vuur. In het leven is toch ook zo. Wanneer er een zware bevalling heeft plaatsgegrepen, dan is de moeder bijzonder verheugd. En als het kind, het geboren kind, ternauwernood gered is van de dood, zolang de ouder leeft, wordt eraan gedacht. Hij zei het wonderkind. Niemand had het durven denken dat hij of zij in het leven was gebleven. God heeft wonder gedaan. En wanneer dat bij de geborene, bij de levende zelf gaat leven, dan wordt het meegedragen in het leven. Ik ben het wonderkind. En dan nog bijzonder gaat het spreken wanneer op het hart aankomt. God heeft mij laten leven om mij te plaatsen in het eeuwige leven. Dus in het natuurlijke een wonder. Aan bijzonder in geestelijk opzicht een wonder. En als dan Paulus zijn levensgang overdenkt, en er liggen al zo'n 30 jaren achter hem, sinds het uur op de weg naar Damascus, dan kan hij niet verder komen dan het belijden. Ik ben de voornaamste van de zondaren. Vooraan in de rij. Ik ga voorop door het leven. Maar barmhartigheid geschiedt. En Jezus Christus heeft in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid betoont. Al zijn langmoedigheid. Iemand heeft het eens zo uitgedrukt, geliefde. Het gehele koord van Gods barmhartigheid werd tot de laatste el uitgerold. Langmoedigheid spreekt van verdraagzaamheid. De ouderen weten ook van het woord taai geduld af. Werd nog wel gebruikt en het is uiteindelijk toch ook geen verouderd woord. De Heere willen sparen. De Heere niet over willen geven. En nu staat er al zijn langmoedigheid. Dus de Heere, en Paulus worstelt met dat woord. De Heere die heeft als het ware zijn rechtvaardigheid en zijn rechtvaardigheidsbetoning teruggedrongen. En dat ten koste van zijn recht, van zijn rechtsuitoefening. Nee, hij is erachter gekomen dat door het kruis en door het kruiswerk en door het hangen aan het kruis, de langmoedigheid van Jezus Christus zo groot kon zijn ten opzichte van hem. Al zijn langmoedigheid. Hij is niet met Korach, Datan en Abiram als jongen van 15, 16 jaar ter helle gevaren. Moet je indenken. Ja, tegenwoordig ga je die mentaliteit ook al zien. Erg. Erg. Als je bij een jongen van 15, 16 jaar of een meisje al die antigoddelijke, antichristelijke opstelling bemerkt. Hij schepte behagen in de steniging van Stefanus. Gelukkig. Nog een ogenblik. En dan is hij niet meer. En het getuigen van Stefanus, erg, 15-jarige leeftijd, ging over hem heen. En toen Stefanus er niet meer was, ging dit plan in hem rijpen. Als ik straks volwassen ben, als ik straks het mandaat kan krijgen, dan ga ik heel die gemeente uitroeien. Er mag geen volgeling van Jezus Christus meer op de aarde blijven. God heeft hem niet weggevaagd. En Jezus Christus, want toen leefde hij al. Jezus Christus heeft toen door hem ook gebeden aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Al zijn langmoedigheid. Geliefden, dat gaat ook spreken. Dat gaat ook spreken bij ons. Als op ons aankomt dat de Heere ons verdraagt. Verdragen heeft in onze natuur staat. Ja, dat de Heer ons verdragen heeft in onze ongehoorzaamheid. In onze ongelovigheid, in ons, en we weten het beter. En welke beloften soms afgelegd, en er niet naar gehandeld, en er niet naar gaan leven. En welke zegeningen en weldaden van de Heere gekregen. En daarom wordt het zijn uw goedertierenheden, dat we niet vernield zijn. En dat uw barmhartigheden geen einde genomen hebben. Gods barmhartigheid. Ja, Jezus Christus langmoedigheid. Hij wilde voor die halstarrige zondaar, voor een die in zijn ongeloof verankerd lag. Aan het kruis gaan. Vader, grijp die woesteling. Vader, grijp die vervolger. Vader, breng hem op de knieën. Vader, ik wil hem bezitten. Ik wil hem hebben. Ja, zijn vijandige gezindheid wil ik zo omzetten dat hij met een heilige ijver voor u en voor mij en voor onze kerk zich zal gaan inzetten. En dan wordt het Psalm 22, vers 12. We zingen dat. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zal betonen. Tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Als het woord voorbeeld hier gebruikt wordt, dan moeten we denken aan afbeelding. En ter verduidelijking neem ik u even mee naar Oud-Israël. En u weet dat onder Oud-Israël in de woestijn reeds de eredienst was gekomen. En samenvattend, de dienst onder het oude verbond, zegt de apostel in de Hebreeënbrief, dat het een afbeelding was van het toekomende. En dan denkt hij niet alleen aan wat werkelijkheid zal gaan worden door Jezus Christus de Heere. Denkend aan die werkelijkheid dat Jezus Christus offeraar en offertevens zou zijn. Maar ook dacht hij aan wat plaats zal grijpen na dit leven in de heerlijkheid des Heren. En daarom wordt er ook gesproken over de hemelse tabernakel, waar de priesterdienst in de volle zin van het woord plaatsvindt. En dan natuurlijk in heerlijkheid, dat de grote priester, de bedienaar van het heiligdom, zal schitteren, niet alleen voor God, voor engelen, maar ook voor de verloste kerk. We zullen hem zien gelijk hij is. En dat al Gods kinderen ook delen in de priesterdienst. En zij zelf koningen en priesters mogen zijn tot in eeuwigheid. In Openbaringen staat er geschreven, hem dag en nacht dienend in zijn tempel. En als nu daaraan gedacht mag worden, aan het toekomende wat spreekt van heerlijkheid en van troost, wel dan zegt Paulus hier, de Heere heeft mij niet gesteld op aarde en ook niet geplaatst in de kerk op aarde om aangebeden te worden. Er moet niet een gouden stoel voor mij geplaatst worden. Nee, de Heere heeft niets gedaan in mij om mij, maar hij heeft alles gedaan om zichzelfswil en is mijn gang, is mijn staan tot een voorbeeld geworden, wel, dan moet dat gezien worden in het licht van de betoning van Jezus Christus' barmhartigheid. Samenvattend, moed scheppend uit mijn behoudenis. Moed scheppen uit hetgeen wat de Heere in zijn barmhartigheid en wat Jezus Christus in zijn langmoedigheid wilde doen. Moed scheppen. Ook tot steun en sterkte op de weg bij het al meer verkrijgen van zelfkennis, dus het grote zondaar worden voor God, en ook in de uren van bestrijding en aanvechting. En als de boze bijzonder laat horen, en jou is geen heil meer beschoren. De Heere ziet naar jou niet meer om. Of je hebt je alles ingebeeld. Je hebt er het een en het ander van gehoord. In de eerste plaats via de prediking. En ook wel uit het lezen van lectuur. En het luisteren tijdens gesprekken of een stukje overlevering. En u moet niet menen, geliefde, dat zulke omstandigheden het hart koud laat. O, ze kunnen je zo beheersen. En dan toch in je hart een betrekking op God. Heren, ik kan u niet meer missen. Toch in je hart een betrekking op de Heere Jezus Christus. Want te midden zelfs van de zonde, kan het eruit komen, Heere. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En u zegt Paulus, nu ben ik in de kerk Gods geplaatst. En als straks mijn leven ten einde is en ik ergens begraven lig, dan blijft toch wat geschied is staan voor Gods aangezicht. En daarom ook voor de kerk tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Geloven in hem. In hem, dat is al duidelijk, Jezus Christus. Maar nu geloven. Ja, wat is geloven? Ja, ik geloof, dominee. Ja, nee, maar ik geloof Jezus Christus, hoor. Ja. En dan worden de ware woorden gezegd. En hoe is het contact met Jezus Christus? Als er een goede verstandhouding is, dan hebben ouders het over de kinderen en de kinderen over ouders. Maar ze komen ook bij elkaar. Hoe elkaar niet overlopen, dat is altijd een schadelijke zaak. Waar we daar op ouders, als ouders maar nooit op uit zijn. Want dat gaat verkeerd, onherroepelijk verkeerd, overlopen. Dan gaan we over elkaar praten. Dat is ook wel eens de narigheid in het kerkelijke leven. Maar dan kom je bij elkaar. Dan denk je aan elkaar. En dan bid je voor elkaar. En als je niet bij elkaar kan komen door omstandigheden, dan neem je toch de telefoon. Of woon je niet in één plaats, dan is er de correspondentie. Zo is het toch? Leven wordt door leven getrokken en leven wil bij leven zijn. En daarom geloven, daarin zit leven, daarin zit werking, daar zit activiteit in. Wie gelooft, die kent iets van levensgerichtheid. Van levensbehoefte. Ach, die pasgeboren baby. Die weet al. De bron van voeding te vinden. Dat kind laat zich horen. De jongen of meisje gaat naar huis. Ik heb zo voor de aardigheid wel eens gezegd. Joh, waar ga je naartoe? Zo na 12. En dat ventje keek hem aan. En zei, naar mama. Kijk, daar heb je het. En een ander zei, naar huis. Naar huis. Het is zo de gewone gang. Maar die gewone gang spreekt. En die gewone gang gaat al meer spreken. En daarom tot wie? Tot wie moet ik anders gaan? Waar kan ik anders heen gaan? Jazeker. Verschillende malen een dwalend schaap gelijk. Mijn moeder zegt wel eens, jongen, waar ben je toch gebleven? Kom toch eens eerder naar huis. Of het kind wordt eens even strafstreng aangepakt. Het is nuttig en het is nodig. De Heere doet dat ook. Waarom? Omdat de Heere een zondaar bij zich wil hebben. Want hij wil wel doen en Jezus Christus zegt het. Ik sta in het midden van u als een die dient. En daarom wil hij wil alles kwijt. Ja, hij wil zichzelf kwijt. Hij wil zichzelf al meer kwijt. Opdat hij alles zal zijn voor en in een zondaar. En u, dat woord geloven, toegespitst hierop. In hem geloven, gelijk het doopsformulier het ook zo schoon zegt. Hem aanhangen, of eerst lief hebben, aanhangen en betrouwen. Je onvoorwaardelijk overgeven. Je vastklemmen aan hem. Hem nodig te hebben. voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dat hij de enige troost is, beiden in leven en in sterven. Ja, iemand heeft het eens zo uitgedrukt. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Tot een voorbeeld van allen die in hem geloven ten eeuwige leven. En dat kunnen we zo opvatten. Hem nodig om hem om in het eeuwige leven te delen. Om het leven te kennen wat nimmer meer vergaat. En wat hier in beginsel al begint. Gelijk we dat ook in de psalmen vinden. Ten eeuwige leven. Ook hem nodig. Door dit leven. Aan het einde van het leven. Ja, om door hem geleid te worden. In het eeuwige leven. Niemand komt tot den Vader. Dan door mij. Ik ben de deur. Die door mij ingaat. Zal ingaan en uitgaan. En weide vinden. Dus. Men valt zelf weg. Men leert zichzelf al meer afschrijven. Ja, wat wil een zondaar? Wat heeft een zondaar? En wat kan een zondaar? Men kan alleen maar zijn eigen ondergang, zijn eeuwig verderf bewerkstelligen. Maar nu is Jezus Christus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En dat hij zegt, kom maar zoals je bent. Je mag bij mij schuilen. Je mag het bij mij zoeken. Ik wil alles voor je zijn. Ik heb betoond mijn langmoedigheid. En mijn verdraagzaamheid blijft bestaan, want je blijft zondaar in jezelf. Maar ik zal ook mijn genade, mijn geest laten werken. Ja, nog sterker, ziet ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. En dan was het in Paulus' dagen al zo. Gelijk het ook vandaag zo mag zijn. Het denken aan en het mogen leven bij een vernederde Christus en een verhoogde Christus. Een lijdende Christus, maar ook een verheerlijkte Christus. Die zegenend zijn handen opheft. En uit zijn volheid schenkt genade voor genade. Tot een voorbeeld. Paulus zegt het. De Heer heeft het gewild. Schep moed uit mijn behoudenis. Het kon voor mij. En daarom kon het ook voor u. Heeft u dat ook niet vastgelegd? Moeten vastleggen in de brief aan Korinthe, 1 Korinthe 15. En ten laatste van allen is u ook van mij gezien als van een ontijdig geboren. Jong en oud, laat ons dit alles nu onbewogen. Laat dit alles ons nog onbewogen. Ach. Dan is ons hart nog niet gescheurd. Dan gaan we dadelijk weer de deur uit. Ja, waar gaan we het dan over hebben? Zeg niet dat we over bepaalde dingen niet mogen spreken. Maar ach, het kan zo zijn. Dat we de gesprekken van zaterdags en van woensdags zo algeheel voortzetten op de zondag. En dan gaan we wel 's morgens naar de kerk en we gaan 's avonds wel naar de kerk. Maar ach, wat in de kerk gehoord wordt, dat blijft zo hangen tussen die muren. En als je nu zelf niks kan doen, dan krijgen we toch een les in de natuur geleden. Ja. Alles staat in de schuur. Alles staat gereed. En God moet het doen. Maar hij wil het doen. Hij wil het doen. Hij wil erom gevraagd zijn. Hij wil gevraagd worden om droogte en om de kracht van de zon en de kracht van de wind. Natuurverbond is er. En ondanks onze nalatigheid gaat de Heer ook door. Maar in geestelijk opzicht kunnen we het zo niet door laten gaan. Ja, maar dominee, u gaat toch niets in een mens leggen? Nee, daar beware God me voor. Maar onze verantwoordelijkheid is er. Die is er. En aan we onze verantwoordelijkheid niet na kunnen komen, moet dan de langmoedigheid van God niet groot zijn? En is die niet groot? Is de langmoedigheid van Jezus Christus niet groot? Hoeveel jaren zitten we al onder het woord? Al is het 2, 3 jaar voor het kind al, dan is het al groot. Maar het wordt nog groter als we 50, 60, 70 jaar zijn. En als dan het woord van vanmorgen ons niets zegt en niets doet, dan wordt het hoog tijd, jong en oud. Dan wordt het hoog tijd. Hoog tijd. We zeggen in het leven wel eens, het wordt eens tijd dat je naar de dokter gaat. Het wordt hoog tijd dat je naar de dokter gaat. Het wordt hoog tijd dat u bij de troon der genade komt. En het verblijf daar moet je niet zien als een automaat. Dat het zo is, nou is het 11 uur en 11:05 moet gebeurd zijn. En als het 11:05 niet gebeurd is, dan moet het 11:30 wel gebeurd zijn. En als morgen 11:00 niet gebeurd is, dan gaan we links of rechts redeneren. Zonder te vergeten dat we God en Christus al zoveel jaren hebben laten staan. En dat ontferming alleen genade is. Maar aan de andere zijde, ontferming, genade, bewogenheid. Heren, daarom kan het nog voor mij. En Paulus zou het vandaag ook zeggen. Op deze plaats heeft ook zeker wijle dominee Leman jaren geleden gezegd. Als Paulus nog leefde, dan zouden we hem voor laten gaan. En dan zou hij zeggen, gemeente van Middelharnis. En ik heb het hem vele malen in Rotterdam horen zeggen. Het kon voor mij. En daarom voor u zeker. Schep moed uit mijn behoudenis. Amen. Genadig en barmhartige God, laat aan het woord der waarheid meegaan. Geheiligd worden in het hart, dat het niet blijven hangen tussen deze muren, maar dat het in onze ziel mag gaan werken. Wil u dat doen door uw geest en door uw genade, Heere. Breng ons vanavond weer samen in alle getrouwheid. Ontferm u dan zo over jong en oud, om Christus wil. Amen. Tweede huwelijksafkondiging van Meindert, Ime Klaver en Wilhelmina Helena van Kempen. De bevestiging van het huwelijk zal deovolente plaatsvinden donderdagmiddag 21 april aanstaande om 14:00 in de Stiftskerk te Wierselo door dominee Abbaas. Volgende week zal er een extra collecte zijn voor de bouwkas. We zingen Psalm 146, het 4e vers.
En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.